Welkom bij Radio Maria. Luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen zijn we gekomen bij het laatste deel van de lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik. We zijn gekomen dus bij het laatste hoofdstuk, 13, de verheven waardigheid van de zondaar die biecht. Christus kwam naar jou, omdat jij naar hem zou komen. In het voorafgaande werd getracht aan te tonen dat in deze zin zoiets als een sleutelwoord voor de spiritualiteit van Antonius gegeven is. De deugdelijkheid van dit sleutelwoord wordt nog bevestigd in wat de Heilige ons over de sacramenten leert. Wij wijzen hier slechts op één sacrament, namelijk op de biecht. En wel op grond hiervan dat veel gelovigen, ook priesters, voor de theologie van dit sacrament wat weinig oog hebben. Als wij over de biecht spreken, zeggen wij: wie gezondigd heeft en voor God in staat van ongerechtigheid verkeert, die moet zijn biecht spreken, om weer een rechtvaardige te kunnen worden. Heel verrassend echter, zegt Antonius over de biecht: om de kwelling van deze wereld schreien alle goede mensen, terwijl de kinderen van deze wereld zich verblijden. De goede God heeft de rechtvaardigen geroepen om over hun zonde te wenen en zich erover in de biecht te beklagen. Geroepen zijn om te biechten, dat is iets heel anders dan wij moeten biechten. Wat bedoelt Antonius eigenlijk met zijn ongebruikelijke formulering? Wanneer wij over de biecht spreken, gaat het doorgaans over de vraag wat wij van onze kant voor het ontvangen van dit sacrament behoren te doen. Vanzelf vergeten wij niet te denken aan wat door God in dit sacrament wordt bewerkt: de vergeving van de zonde. Maar dat wordt gemakkelijk als een soort eindpunt gezien, terwijl toch het als intensief te beoordelen handelen van de mens vooraf moet gaan. Antonius laat het juiste licht op deze samenhang vallen, als hij zegt: de stem van de Heilige Geest is het berouw dat opwelt uit het hart van de zondaar. Als gij deze stem hoort, dan weet gij niet van waar hij komt. Je weet niet hoe hij in uw hart kon doordringen en van daaruit opklinken. Hoe weinig het is wat wij in het sacramentele gebeuren van de biecht inbrengen, verwoordt Antonius aldus. Hoe groot toch is Gods barmhartigheid, dat zij reeds omwille van het berouw een ziel reinigt. En op eigen wijze, die ook door een eenvoudig mens te verstaan is, legt Antonius uit: om echt velerlei redenen wordt Christus kind genoemd. Kortheidshalve wijs ik slechts op één voorbeeld. Als je een kind enigermate pijn doet, wanneer je het berispt, als je het slaat, het daarna een roos of iets dergelijks geeft, dan denkt het kind niet meer aan de gepasseerde krenking, het vergeet zijn boosheid en snelt in uw armen. Zo gaat het eveneens wanneer gij Christus door een zware zonde beledigd hebt, hoe ernstig die belediging ook mag zijn. Als gij hem jouw berouw als bloem schenkt of onder tranen je biecht spreekt, dan denkt hij niet meer aan jouw belediging. vergeeft jou de schuld en haast zich om je te omarmen en te kussen. Een onverwacht accent aangaande de biecht noteert Antonius in de woorden: hoe groot is toch Gods goedheid, hoe verheven de waardigheid van de zondaar. God, die woont in de eeuwigheid, neemt zijn intrek in het deemoedige hart en de ootmoedige geest van de boetvaardige mens. Verheven waardigheid van de zondaar. Wat deze woorden betekenen, willen wij verduidelijken met andere gedachten van de heilige Antonius. Wij kunnen allereerst eraan denken wat Antonius gezegd heeft over het mysterie van het berouw, toen hij schreef dat het berouw de stem van de Heilige Geest moet zijn, terwijl het in de grond van de zaak onverklaarbaar blijft, hoe die stem juist voor een zondaar door kan klinken. Een zondaar, immers, is niet alleen iemand die een zonde, een boosheid begaan heeft. Zonde ligt niet enkel en alleen in een daad. Wie zondigt, is zelf slecht geworden. Daardoor blijft het een mysterie dat ook door de psychologie niet volledig opgehelderd kan worden, hoe zich in het hart van een slecht geworden mens het goed willen zijn kan manifesteren. Wat Antonius hier zegt over het mysterie van het berouw is niet een zomaar toevallig uitgesproken gedachte. Meermalen komt hij hierop terug. De geest des Heren vervult het aardrijk doordat hij aan het hart van de zondaar de genade van het berouw schenkt en zo de eeuwige pijn van hem wegneemt. Wij voegen hier nog een uitspraak van Antonius aan toe, waardoor ons zicht op de verheven waarde van de zondaar scherper kan worden. Wanneer ons de geest der genade verleend wordt, geeft hij onze harten berouw over de eigen zonden en droefheid om de zonde van anderen. Wie vroom weent over de zonde van anderen, is ook het best in staat boete te doen voor de eigen zonde. Deze woorden steunen op de overtuiging dat zowel de zonde als ook de berouwvolle afkeer daarvan niet uitsluitend de betreffende persoon aangaan, maar nog meer in relatie met de zondaars in het algemeen moeten worden gezien. Als wij bij de aanvang van de heilige mis belijden: ik heb gezondigd, en dat ook namens alle broeders en zusters doen, dan mogen wij dit alle broeders en zusters ook ten aanzien van hun berouwvolle terugkeer zeggen. Waarom spreken wij van de verheven waarde van de zondaar als hij tot boete komt in het sacrament van de biecht? Antonius zegt: als Gods beeld en gelijkenis door de zonde in ons misvormt, omwille van een hartelijk berouw in de ziel weer wordt ingeprent en vernieuwd, dan blaast God zijn adem in het gelaat van de ziel. Bijgevolg is de biecht voor ons het sacrament van de wedergeboorte, van het nieuwe leven in de Heilige Geest, precies zoals het doopsel. Antonius spreekt zich daarvoor uit: ook de biecht is een doopsel uit water en uit de Heilige Geest, uit de geest van het berouw en uit het water van een berouwvolle belijdenis. Het boetesacrament wordt niet in zijn volledige diepte verstaan als wij alleen maar vinden dat zonden hier vergeven worden. Zeker is dit sacrament der verzoening heel nadrukkelijk ingesteld om de zonde te vergeven. Er zijn immers vele wegen van zondevergeving, met name voor hem die nog door de gemeenschap der gedoopten met Christus verbonden is. Dat zijn wij ons tegenwoordig weer sterker bewust geworden, bijvoorbeeld in samenhang met de boeteviering. Wanneer wij datgene willen begrijpen wat het boetesacrament tot sacrament maakt en wat het als sacrament van andere mogelijkheden tot zondevergeving onderscheidt, kunnen wij het beste uitgaan van de tekenfunctie die ieder sacrament kenmerkt. Volgens de sacramentenleer van de katholieke theologie moet elk sacrament een drievoudige tekenfunctie hebben. Rechtstreeks toegepast op de biecht betekent dat: het is een aanwijzend teken, signum demonstrativum. Dat betekent dat in de uiterlijke voltrekking reeds duidelijk wordt wat het sacrament bewerkt. De biecht is een rechtspraak van Gods wegen, met als gelijktijdig resultaat de genadige vergeving. Het is ook een voorteken, signum prognosticum. In de biecht begint reeds het definitieve eindoordeel van God en tegelijk het opgenomen worden van de mens binnen Gods eigen heil. En de mens plaatst zich in de biecht bereidwillig, deemoedig en gelovig onder de wet van deze rechtspraak, die hem vrijmaakt van alle schuld. De biecht is tenslotte, zoals ook de overige sacramenten, een gedachtenisteken, signum memorativum. Het beduidt dat door dit typerende teken de gedachtenis aan het heilswerk van Christus gevierd wordt, zoals hij dat bewerkt heeft in zijn kruisdood en in zijn verrijzenis. En dit is het belangrijkste aspect van het biechtsacrament. Tot een beter begrip hiervan kan juist Antonius van Padua ons veel leren. Over het heilswerk van Christus, waar de biecht naar verwijst, spreekt Antonius naar aanleiding van het woord pontifex. Dit woord kan hoge priester en tevens bruggenbouwer betekenen. En bij deze dubbele betekenis van het woord sluit Antonius aan als hij zegt: Christus wordt aangeduid als hoge priester, pontifex, van het toekomstige tegoed. En hij heet pontifex omdat hij voor degenen die hem volgen als het ware naar dat tegoed de brug bouwt en de weg baant. Twee oevers lagen tegenover elkaar, de oever van de dood tegenover de oever van het leven. Tussen die twee oevers vloeide de verleidelijke stroom van ons zondig begeren. Christus verscheen daarom als pontifex, als hoge priester en tegelijk als bruggenbouwer, en maakte zichzelf tot de brug die voert van de oever van onze sterfelijkheid naar de oever van zijn onsterfelijkheid. Christus heeft zichzelf tot brug gemaakt. Deze beeldspraak moet men serieus nemen. Elke brug behoort tot beide oevers die zij verbindt. Dat Jezus Christus als Zoon van God op de oever van de onsterfelijkheid staat, is zonder meer duidelijk. Door zijn menswording, door zijn intrede in onze sterfelijkheid, door zijn kruisdood, staat hij echter ook op onze oever van de sterfelijkheid. Daarom is hij op beide oevers gegrondvest en behoort hij tot beide oevers. En daardoor, maar ook alleen daardoor, is het voor hen die Christus navolgen mogelijk via Christus als brug van de ene oever op de andere te komen. Thank you. Maar toch is het niet alleen maar zo dat wij in het volgen van Jezus vanuit onze sterfelijkheid zijn onsterfelijkheid bereiken. Omdat de dood door onze zonde in deze wereld van ons kwam, kunnen de beide oevers ook met andere namen worden aangeduid. Als oever van de zonde en oever van de genoegdoening. En direct duidend op de biecht, formuleert Antonius dan ook: de boete is als een overgang waardoor de mens over de brug van de biecht vanuit de oever der zonde de oever der genoegdoening bereikt. Oever der genoegdoening, daarmee wordt niet bedoeld wat wij mensen als penitentie volbrengen of bidden. Dat is immers uit zichzelf geen echte genoegdoening. De ware genoegdoening is gelegen in Gods gerechtigheid, die ons door Jezus Christus wordt aangereikt. En God zelf is deze oever der gerechtigheid waar Antonius over spreekt. Hoe staat het dan met onze oever der zonde? Staat Christus ook op deze oever? Wij raken hier aan het kerngeheim van onze verlossing, het geheim van God die ons heil bewerkt. Dat is ons wel verkondigd, maar ons mensenverstand schiet tekort om dit te kunnen begrijpen. Daarom is het beter als wij ook niet proberen dit geheim verstandelijk te verklaren. Wel moeten wij het ons steeds weer door Gods woord laten openbaren. Twee teksten uit de Heilige Schrift zijn dan vooral belangrijk. God zond ons zijn eigen Zoon in de gestalte van het vlees der zonde en hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist. Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 3. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door hem Gods eigen heiligheid zouden worden. Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 21. Hier zouden wij eigenlijk wat langer in stilte moeten nadenken, om ons het niet kunnen begrijpen van dit afschrikwekkend mysterie bewust te laten worden. Wanneer wij instemmen met deze woorden uit de Heilige Schrift, dan moeten wij zeggen: Christus als brug heeft zich geplaatst op de oever van de zonde. Hij werd tot zonde om vanuit onze zondige kant een brug te worden die de scheiding van God overwint en voor ons zondaars de weg wordt naar vergeving en naar eeuwig leven. Christus heeft ter verheerlijking van de Vader en tot ons heil zijn verlossingswerk volbracht. In de sacramenten maakt hij het ons mogelijk als het ware door te dringen in wat hij voor ons bewerkt heeft, tot verheerlijking van de Vader en tot ons heil. Hoe voltrekt zich dat dan in het bijzonder in het sacrament van de biecht? Antonius zegt daarover: aan hem, Christus, heeft de Vader opgedragen om de touw, het kruisteken en de gedachtenis aan zijn lijden, memoria passionis eius, op het voorhoofd en in herinnering van berouwvolle zondaars te prenten, om hen in hun berouw te doen treuren en in de biecht zich aan te klagen over de gruwelen die zij of anderen begaan hebben of nog begaan. Als hier over het prenten van de touw, het hoofdletter T, op het voorhoofd van de rouwmoedige zondaar gesproken wordt, dan voert dit onze gedachten naar een tekst van de profeet Ezekiel. Daar krijgt bij de beschrijving van een strafgericht een man in linnen gekleed de opdracht: trek midden door de stad Jeruzalem en zet een touwteken op het voorhoofd van de mannen die jammeren en klagen over de gruweldaden die daar bedreven worden. De zo getekenden worden dan voor de schrik van het strafgericht gespaard. Zie Ezekiel hoofdstuk 9, vers 4 en 6. Wat Antonius zegt over het tekenen met het touw kan stellig zo worden uitgelegd dat de gedachte aan het kruis het doeltreffendste motief tot berouw is. Als wij de woorden horen, de gedachtenis aan zijn lijden, memoria passionis eius, dan wordt ons duidelijk en bewust dat wij hetzelfde ook zeggen van het doen herleven van het heilswerk in de Eucharistie. Ook van het sacrament van de biecht kan gezegd worden: uw dood, Heer, verkondigen wij, en uw verrijzenis loven wij, totdat gij wederkeert in heerlijkheid. Dat gebeurt als de zondaar zich geheel en al laat opnemen in wat Christus voor ons gedaan heeft, toen hij stierf om ons te verlossen. Aan en door de zondaar voltrekt zich dan de kruisdood van de Heer. De zondaar wordt opgenomen in het sterven van de Verlosser. Als hij bij het belijden van zijn schuld stelling neemt tegen zichzelf, en als hij nee zegt, niet alleen tegen een bepaalde daad, maar als hij zijn geneigdheid tot het kwaad en geheel zijn verkeerde streven afwijst, het dood, en hij zich keert tegen zichzelf. Door de genade van de Heilige Geest opgenomen in het heilswerk van Christus, verkondigt hij de dood des Heren, die onze zonde gedragen heeft en voor onze zonde gestorven is. Door nee te zeggen tegen zichzelf, krijgt hij deel aan de dood van de Heer. Al is het in een andere vorm dan in de viering van de Eucharistie, toch wordt ook in de biecht de gedachtenis aan Christus' verlossing gevierd. Het verbijsterende mysterie van de biecht is echter daarin gelegen dat de vernieuwing, de werkzame aanwezigheid van Christus' heilswerk, in en door de mens plaats heeft, niettegenstaande dat hij toch uit vrije wil zondaar geworden is. Antonius, die als boeteprediker zeer diepgaand over de zonde gepreekt heeft, leert dan ook dat juist de biecht de waardigheid van de zondaar openbaart. God, die in de eeuwigheid woont, neemt in het deemoedige hart en de deemoedige geest van de berouwvolle mens zijn intrek. Hier klinkt, hoe dan ook, het woord felix culpa door uit de paasnacht. Gods barmhartige almacht is groter dan de zonde. Ze schenkt de zondaar ook de mogelijkheid om de verlosser van de zonde na te volgen. Het gaat bij de biecht niet alleen om de vergeving van de zonden. Daartoe zijn er nog andere mogelijkheden, zeker als de mens zich niet wezenlijk van het leven in Christus heeft losgemaakt. De biecht is immers de sacramentele vernieuwing en gedachtenisviering van het verlossingswerk, dat de Heer door zijn dood en verrijzenis bewerkt heeft, en waarin de zondige mens wordt meegenomen. Wanneer in de kerk de sacramentele vernieuwing en gedachtenisviering plaats heeft, dan is dat een gebeurtenis die altijd en tevens ook met heel de kerk van doen heeft en in zijn dimensie niet beperkt blijft tot de afzonderlijke biechteling. Het is van belang voor de gehele kerk dat steeds weer in dit sacrament het heilswerk van de Verlosser herhaald wordt. Vanuit dit gegeven kan ook beter begrepen worden waar het bij de zogenaamde devotiebiecht om gaat. Bij de devotiebiecht uitsluitend spreken over zondevergeving, dat is problematisch. Helaas heeft men inzake de devotiebiecht meestal niet anders gedaan dan aanmanen en aanbevelen, om daar dikwijls gebruik van te maken. Stellig werd daarbij gezegd, als men wil biechten, zonder zich van nog niet vergeven zonde bewust te zijn, dan kan men reeds eerder vergeven zonde insluiten. Maar juist dat is hoogst problematisch. Wanneer wij biechten aan niets anders dan aan vergeving van zonde wordt gedacht, omdat deze ingesloten zonden alreeds door een sacramentele biecht vergeven zijn. Desalniettemin is het insluiten van eerder vergeven zonden zinvol. Want daardoor geeft de mens te kennen dat hij zich aansluit bij hen die op de oever van de zonde staan. Al is de zonde ook vergeven, het blijft waar dat hij bij de mensen hoort die gezondigd hebben. En zodoende kan hij met Christus, die voor ons tot zonde werd, worden verenigd. Daarom kan hij zich in de biecht steeds weer voegen bij de stervende Heer, die hem meevoert in zijn verrijzenis. Antonius, die een meester blijkt te zijn in opvallend diepzinnige uitspraken, zegt hier iets dat een wezenlijk punt aangeeft in zaken de devotiebiecht. Gods goedheid heeft rechtvaardigen geroepen om over hun zonde te wenen en zich in de biecht daarover te beklagen. Een heel belangrijk woord, geroepen zijn om te biechten. Elke roeping heeft volgens het evangelie plaats om de geroepene naar Jezus toe te halen. Zie Marcus 3 hoofdstuk vers 13 en hem te volgen, Marcus 1 hoofdstuk vers 14. Hoe dit bij hem zijn en dit volgen gebeurt, dat hebben wij van Antonius gehoord. Wie door de Heer gerechtvaardigd is en wie dus zijn weg doorheen zijn lijden en kruisdood tot zijn verrijzenis toe eenmaal gegaan is, kan daarom weten, moet als gerechtvaardige weten, wat het te betekenen heeft dat dit verlossingswerk van Christus steeds weer werkzame tegenwoordigheid wordt. Deze betekenis blijft niet beperkt tot één ding, maar werkt door in heel de kerk. Helaas wordt er in de gedachtenwisseling te weinig rekening gehouden met deze gezichtspunten. Zeker worden er ook bij de boeteviering zonden vergeven. Maar daarbij gebeurt niet wat Antonius zo opvallend van het sacrament van de boete weet te zeggen. De sacramentele vernieuwing van het verlossingswerk van Jezus Christus in en door de zondaar. Beste luisteraars, we eindigen hier voor vandaag deze mooie lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 14. De ledematen van ons lichaam zijn als gewaden die de ziel bekleden. We wensen u nog een gezegende avond toe en hopen u volgende keer weer te kunnen stichten met het leven van de heilige Antonius van Padua.